Dat was natuurlijk de week van één man, hè, deze week.
Ja, de champ bedoel je natuurlijk.
I show you the truck.
Ja, Pieter is geweldig. Dit is zijn grote doorbraak, de week van zijn grote doorbraak. Ik heb via Twitter nog een beetje contact met hem gehad, want er was een beetje een misverstand, omdat op Wikipedia stond dat hij ook bij NAC had gespeeld.
Ja.
Nou, ik kon me daar helemaal niets van herinneren, dus ik een beetje rondgeappt en een beetje rondgebeld van, kennen jullie Pieter de Jong? Heeft er ooit een Pieter de Jong bij NAC gespeeld? Misschien in de jeugd, dacht ik. Dus ik heb het even gecheckt bij John Carlsen. Nou ja, als je nou één clubicoon wil hebben, dan is het John Carlsen. Die is toevallig uit hetzelfde bouwjaar, 1970.
Oh.
Maar ook John had nog nooit van Pieter gehoord. En Pieter heeft daar inmiddels op gereageerd. Het blijkt inderdaad een misverstand te zijn. Het klopt niet helemaal wat er op Wikipedia stond. Pieter de Jong is weliswaar een fenomeen, maar voor NAC heeft hij nooit gespeeld.
En voor de duidelijkheid, Pieter spreekt wel heel goed Engels, hè?
Mijn Engels is ook niet zo worstel. Dat valt best wel mee. De mensen begrijpen mij. De mensen verstaan me. De meeste Nederlanders zijn sowieso al niet goed in Engels.
Ik hoor niet wat je zegt. Dus ik kan no answer give als je not clear English speak.
Maar zit jij hem nou uit te lachen, toch niet?
Nee, ik lach hem toe.
Iets meer. Oké.
Hij smouw hem toe, zeg maar. Hartelijk welkom bij een gloednieuwe stuurlui. We gaan in 20 minuten weer praten over de speelronde in de Eredivisie die voor ons ligt. Er is genoeg te bespreken, want er staat een topper op het programma. En dat is de wedstrijd tussen AZ en PSV. Straks ook nog de vraag, haalt hij de kerst? We moeten het over Hans de Koning hebben. En Sjoerd, we hebben natuurlijk ook weer...
de huiskamervraag.
Aan het begin van deze uitzending.
Ja, de huiskamervraag. Dan moet ik even bijzeggen dat deze een beetje ontstaan is dankzij jouw input. Dus je hoeft nu niet te acteren dat je het niet weet.
Oh nee, oké.
De huiskamervraag is, we hebben voor het eerst een international in de Tweede Kamer. Het was toch een ex-international. We hebben toch een beetje de week van de verkiezingen gehad. De vraag is, over welke ex-international hebben we het hier? Het is niet Peter Houtman, die ook in de politiek heeft gezeten.
Over het kleine 19 minuten krijg je het antwoord op deze vraag.
De huiskamervraag.
De stuurlui. Laten we beginnen, Sjoerd, in deze stuurlui met Feyenoord. Straks praten we nog over het voetbal dit weekend. Maar er is genoeg gebeurd bij Feyenoord weer deze week. En dan vooral in de jeugdopleiding als het gaat om het sturen van mailtjes. Ik heb lang gedacht, heb ik wel eens aan de verkeerde Sjoerd een mailtje gestuurd. Maar tot op heden heb ik nog steeds naar jou het juiste mailtje gestuurd. Maar Stanley Bart had er wat meer moeite mee.
Nou, ik heb denk ik wel ooit eens een keer een mailtje verkeerd naar iemand gestuurd. Wat een beetje verraderlijk is, is dat je tegenwoordig als je die naam intoetst, dan krijg je gelijk iemand aangeboden. En als je dan even niet oplet, kan je best een verkeerd mailtje sturen. Alleen als je over zo'n gevoelige onderwerp een mailtje stuurt, zoals Stanley Bart deed, die wilde eigenlijk van 4 jeugdtrainers af en wilde dat even mededelen aan zijn bazen. Ja, dan kijk je natuurlijk even 3 keer. En het mooie is dat het ook niet 1 keer misging, maar 2 keer.
Ja.
Dus hij heeft 2 keer een verkeerde mail gestuurd. Ja, dat is wel een prestatie.
Ik heb eventjes aan onze collega Mikkel Schouka gevraagd wat er nou deze week allemaal gebeurd is rondom Feyenoord en hoe erg het eigenlijk was. En hij zei het volgende.
De bom barstte deze week natuurlijk op Feyenoord toen Stanley Bart een mail aan Mark Koevermans wilde versturen. En dat bleek naar Mark Onderwater, een volkomen onbekende naam in de voetballerij, maar wel iemand die op de lijst van Bart stond om ontslagen te worden. Net als Remco Schol, zoals Melvin Bol en zoals Uri van Gobbel. Dat bracht alles weer in een stroomversnelling. En het gaf maar eens te meer aan dat er een stammenstrijd, een richtingenstrijd op Varkenoord is. Die zijn weerga niet kent. En waar mensen tegenover elkaar staan en meer met elkaar bezig zijn dan met het opleiden van de talenten. Dus een pijnlijke week op dat vlak. Maar Frank Arnesen kan dit misschien ook wel gebruiken als een stok om mee te slaan. Hè. Hij moet de opleiding de juiste richting induwen. Hij kan niet met mensen werken die niet met elkaar door een deur kunnen. Hij heeft nu een hoofdopleiding die blijkbaar een bepaalde kant kiest. En daar zal hij maatregelen tegen kunnen gaan nemen, denk ik. Dus ik denk dat dit de frisse wind die over Varkenoord moet gaan waaien misschien wel in een stroomversnelling brengt.
Als ik Mikkels goed beluister, zegt hij eigenlijk, dit is het einde van Stanley Bart.
Ja, dat zou je verwachten. Maar wat ik hier vooral interessant aan vind, is de ongelooflijke politiek die hier ontstaat. Dat is bijna, kijk, over Ajax is vaak gezegd dat het een politieke partij is. Dat is het ook in heel veel opzichten. Hebben we natuurlijk met die fluwele revolutie gezien. Maar hier is ook een soort politiek aan de gang, die heel fascinerend is. De mensen die elkaar dan steunen, hè, dus dan Jacques Troost is natuurlijk commissaris en die wordt dan weer bij Stanley Bart. En dan hangt Robin van Persie daar weer een beetje bij als een soort ambassadeur van het ene kamp. En dan en Frank Arnesen moet daar natuurlijk weer van alles van vinden, want die wil de jeugdopleiding een beetje renoveren en een beetje vernieuwen. Dus het is een... Het is echt een stammenstrijd, maar het is niet partij A tegen partij B. Nee, er zitten ook nog allerlei krachten omheen. Dat is wel interessant. En ze proberen allemaal hun eigen spel via de media te spelen.
Ja.
Ook vrij duidelijk. Dus het is vermakelijk.
En het is vermakelijk, maar het is ook wel heel pijnlijk, want het is toch ook een beetje amateurniveau voor bij een profclub.
Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, maar vermakelijk zeg ik als neutrale stuurman aan de wal. En het is een koddige situatie, maar voor de club is het enorm triest. Want dit speelt ook al heel lang. Hè? Het is ook niet zo dat dit nu opeens opspeelt. Het is al jaren aan de gang. En we kunnen niet zeggen, dat is in het verleden anders geweest, maar we kunnen niet zeggen dat de Feyenoord jeugdopleiding nou het ene en het andere supertalent aflevert. Zeker niet als je dat een beetje afzet tegen Ajax, maar ook niet tegen PSV en AZ.
Nee, want als je nu kijkt naar Feyenoord, natuurlijk zijn de jongens uit de eigen jeugd die in het eerste elftal nu spelen. Misschien ook hier en daar wat noodgedwongen. Maar het is inderdaad niet zo dat na die periode met Martens Indy, met Klaasie, dat soort jongens, die hele lichting, de Vrij, dat ze daarna zo in de jeugd hebben geïnvesteerd dat nu verder is gegaan. Ondanks dat ze een aantal keer de Rinus Michels Award hebben gewonnen voor beste jeugdopleiding.
Ja, maar dat is ook alweer jaren geleden. Ja. En je moet gewoon toch uiteindelijk kijken van wat staat er in het eerste elftal, maar wat staat er ook in het eerste elftal aan, zeg maar, toptalenten. En dan wil je toch af en toe, eens in de 3-4 jaar, wil je een speler die echt Nederlands elftal waardig is. Nou, Geertruida zou dat kunnen worden, maar laatst is het natuurlijk een leuke back. Maar het houdt wat dat betreft, als je het over meerdere jaren bekijkt, houdt het natuurlijk niet over. En al helemaal niet als het om aanvallers gaat. Overigens is het bij Ajax ook een probleem. Maar zet het af tegen de talenten die bij AZ zijn doorgebroken. En dan is het verschil wel helder.
Ja. Laten we naar het volgende onderwerp gaan. En dat is VVV. Nou hadden we vorige week in deze podcast, zei jij al, ja, ik denk dat VVV met die strijd onderin het moeilijk gaat krijgen, als er maar niet ten koste gaat van Hans de Koning. Je had het nog niet gezegd. Of er is een nieuwe trainer.
Ja, jammer hè.
Ja.
Ja, wij zijn toch een beetje, wij zijn helemaal neutraal. De stuurlui zijn enorm neutraal.
Ja.
Dat is algemeen bekend. Maar Hans de Koning hebben wij toch wel een klein zwak voor.
Ja, zeker. Hè? Je hebt
in de land der blinden is Hans de Koning, zeg ik altijd maar. Nee, jammer. Kijk, ik vind het altijd leuk als Hans de Koning er is. Want het zorgt voor een soort, een prettig soort opgewektheid. Maar blijkbaar was dat niet voldoende om bij VVV aan te blijven. Dus nu moeten we maar hopen dat hij binnenkort bij Inter gepresenteerd wordt.
Ik heb een Italiaans bericht binnengekregen van een Italiaanse collega.
L'internazionale della squadra italiana è contento e felice che De Koning comincia l'avventura nella squadra italiana.
Ja, het is ongeveer dat ze in Italië dolgelukkig zijn dat Hans er klaar voor is om volgend jaar naar Inter te gaan. Jij zegt het altijd, hebben we de afgelopen seizoen al een paar keer over gehad. Als je nou zo'n situatie zit dat je de koning eruit gooit, dan moet je iemand binnenhalen die een beetje een gekkie is. Dus ik dacht gelijk,
hoeveel mensen worden hoofdcoach van een nationaal team? Hoeveel mensen worden technisch directeur van een voetbalbond? Hoeveel mensen trainen gewoon een topclub? Hoeveel mensen komen 4 keer in de finale en winnen 2 keer? Ja, ik denk dat dat niet zoveel mensen zijn.
Ik dacht, gouden kans om hem binnen te halen.
Ja, dat was een geweldige stunt geweest. Als de champ die vanuit Zimbabwe de koel binnen was gereden. onder luid gejuich van duizenden Limburgers.
Ja.
Ja, het was leuk geweest, maar helaas.
Het werd anders, hè?
Ja, ik ben hier met 26 jaar weggegaan als speler. En kom na 32 jaar terug. Dat lijkt zo lang en zo ver weg. Maar ja, nu is het dan toch ervan gekomen.
Ja, het was Luukai die is gekomen. Verrassend?
Ja, nee, niet verrassend. Een trainer met best wel een aardige staat van dienst. En met een duidelijk verleden bij VVV. Dus dit kon je wel een beetje uittekenen. En ook leuk. Hè? Zo is het ook. Ik vind het altijd wel mooi als dat soort toch wel een beetje clubhelden terugkeren. Dus ik ben heel benieuwd.
En hij is,
en het vindt jammer voor Hans, maar leuk voor Jos.
Wat voor trainer is die Jos Luukai?
Het schijnt ondanks zijn zachte Limburgse G, schijnt het een best wel fanatieke, harde trainer te zijn. Die de boel, en dat is misschien wel een mooi contrast met Hans de Koning, die de boel daar weer een beetje op kan peperen.
Mag ik dan
dat is wel heel erg nodig, want als je 7 keer op rij verliest, dan moet er iets gebeuren.
Ja, mag ik dan gelijk de vraag ook stellen?
Haalt hij de kerst?
Of is dat nu wel heel vroeg, zeg maar?
Nee, die vraag mag je natuurlijk stellen. Nou, ik zou denken van wel. Ik denk dat Jos Luukai, die krijgt natuurlijk ook even de tijd. Hè? Ook als hij degradeert, dan wordt hem dat niet gelijk aangevreven. Bij VVV is de druk over het algemeen toch wat minder dan bijvoorbeeld bij clubs als ADO Den Haag of NAC of Willem II. Dus die zal toch de tijd wel krijgen. En als ze zo'n man terughalen naar Venlo en En er wordt een hoop bombario omgemaakt. Dan moet je die man ook zeker de tijd geven, ook richting het komend seizoen. Ook als dat het in de eerste divisie zou zijn.
Ik vind het wel bijzonder dat hij in het buitenland zo toch best wel succesvol is geweest. En dat hij in Nederland nooit een club heeft getraind op een hoog niveau. Dat is toch apart?
Ja, dat is wel apart. Maar van de andere kant, die trainerscarousel, ja, het is ook altijd vaak een beetje toeval. Hè?
Ja, dat is
waar. Hoe zo'n pad van zo'n trainer loopt en waar die op welk moment een baan krijgt aangeboden of welke clubs er vrij zijn. En nu passen we het voor het eerst echt in elkaar, dus leuk.
Goed, dit weekend is ook de strijd om plek 2 op het programma in de Eredivisie. De wedstrijd tussen AZ en PSV. Die wedstrijd staat bol van natuurlijk de spanning van plek 2. Jans zei ook al van tevoren, ja, weet je, we hebben al het heel goed gedaan in Eindhoven. Nu moeten we het ook hier goed doen. Maar er zit nog een ander tintje aan bij PSV. En dat zijn die 15 toppers. Die 15 topwedstrijden.
Ja, en dat lijkt een obsessie te gaan worden. Kijk, eerst had de AZ dat. Want AZ heeft dit probleem ook gehad, hè? Niet zo heel lang geleden nog. Die wonnen ook maar geen toppers onder John van den Brom met name. En nu ligt dat een beetje bij PSV. Ja, het zal ooit een keer vanzelf doorbroken worden. Maar het is wel een interessante dimensie. En AZ heeft dit seizoen natuurlijk heel veel topwedstrijden juist gewonnen. En hebben ze uitstekend gepresteerd. Dus wat dat betreft zou je misschien denken dat AZ de favoriet is. Voor mij is het een beetje 50-50. Ik heb toch al geloofd dat PSV met de kwaliteiten die ze hebben net een streepje voor blijven. Maar de glazen bol spreekt ook wel eens de... Of hij is ook wel eens de verkeerde kant op. We kijken ook wel eens. Het is heel moeilijk om die toekomst te voorspellen. Het wordt sowieso een super interessante wedstrijd.
Ja.
Echt. Ik ben blij dat ondanks dat het kampioenschap al lang en breed beslist is. Dat je in ieder geval nog om die tweede plaats nog echt een gevecht hebt. Dat moeten we wel hebben in die Eredivisie.
En jij noemt het een frustratie. Maar niet alleen bij PSV. Maar ook bij de analisten is het een frustratie. Moet je horen, Kenneth Perez deze week bij ESPN.
Het is PSV, hè? 15 wedstrijden. Het is wel heel opvallend. Want AZ, oké, die had ook zo'n periode van iets van 17 wedstrijden. Oké, dat is AZ. Maar dit is PSV.
Ja, hij kon er niet over uit. Het is natuurlijk wel een periode geweest bij PSV dat niet alleen Schmid de trainer was, maar Van Bommel, Faber. Er zijn meerdere trainers geweest die dus die topwedstrijden niet hebben kunnen winnen. Wat kan je dan daarover zeggen? Is dat dan een structureel probleem bij PSV? Of is het gewoon een fase waar je als club doorheen moet?
Ik denk eerlijk gezegd dat het wel een beetje toeval is. Het zijn natuurlijk ook veel verschillende elftallen. Er zijn zelfs verschillende trainers geweest. Maar het is wel heel, heel extreem. En zeker voor toch wel echt een topclub PSV. AZ is een topclub in wording. Of die willen dat graag worden. Daar kun je nog inderdaad, zoals Perez dat ook zegt, kun je dat nog enigszins van verklaren. Hè, als een club in ontwikkeling. Maar bij PSV is dat natuurlijk helemaal niet aan de hand. Die winnen al 80 jaar winnen ze topwedstrijden. Alleen nu opeens niet. Ja, het is wonderlijk. Het is een gekke statistiek.
Ja.
Ik hou het nog wel een beetje op toeval.
PSV is misschien ook wel een beetje een club in ontwikkeling. Hè? Er is veel gesproken over Schmid en wat hij aan het doen is. De vraag is natuurlijk ook een beetje, mag je van een trainer die binnenkomt bij een club waar niet hetzelfde budget is als bij Ajax, waar niet elke speler kan halen die je wil, verwachten dat hij binnen een jaar een ploeg heeft omgebouwd naar zijn speelstijl?
Nee, ik vind dat op zich niet zo raar. Volgens mij hebben we dat van de zomer ook vaak gezegd. Hè, dat PSV zeker tijd nodig zou hebben om helemaal in het pulletje van Schmid te gaan passen. Dat is ook wel gebleken. Dus dat is ook helemaal niet merkwaardig of heel, heel vreemd. Alleen je had wel gehoopt dat er iets meer duidelijk zou zijn of iets meer herkenbaar zou zijn in de stijl van Schmid. En daar is nog heel, dat is nog heel dun. Dan moet je wel heel goed kijken. Dan moet je wel echt door een hele roze bril kijken wil je dat herkennen. En dat valt wel een beetje tegen. Het feit dat PSV nog steeds een beetje in wederopbouw is. En dat het nog een zomer nodig zou hebben. Ook met doorselecteren van spelers. Om alles een beetje volgens de zin van Schmid te krijgen. Dat vind ik niet zo raar. Alleen je hoopt iets meer ontwikkeling in het spel te zien. En daar komt bij dat Ajax natuurlijk. Kijk, als je zo'n seizoen doormaakt als PSV zijn. En je weet dat van tevoren. Moet je ook een beetje mazzel hebben. Dat Ajax ook een moeilijk seizoen heeft. En AZ en Feyenoord liefst ook natuurlijk. En daar is helemaal geen sprake van. Want Ajax haalt beduidend meer punten nog dan vorig jaar in deze fase. En die zijn echt onantastbaar. Dus dan ziet het er voor PSV gelijk heel, heel sneu uit. Maar als ik directeur van PSV was, dan zou ik ondanks het negatieve sentiment rondom Schmid, ja, dan zou ik hem zeker nog een zomer geven om het... om het meer naar zijn hand te zetten.
Ja, en dan heeft PSV een keeper gehaald die er moest mee kunnen voetballen. En Vogel hebben ze voor 2 jaar gehuurd. En dan komt er deze week een bericht dat ze zo goed als rond zijn persoonlijk met Joël Drommel. Is dat nou een verrassing of niet?
Het speelde al een tijdje en het is natuurlijk ook wel een goede keeper. Maar het is wel een opmerkelijke move, ja. En ik snap ook heel goed dat PSV nu zegt 6 miljoen voor Drommel, die nog 1 jaar contract heeft bij Twente. Dat gaan we even niet doen. En zeker als je Vogel nog achter de hand hebt. Hoe vind je dat trouwens dat ik Vogel uitspreek?
Ik vind dat je dat mooi uitspreekt. Heb je er lang op geoefend of niet?
Nou, je moet die M een beetje inslikken.
Ja. Ja, een Vogel. Vogel.
Ja. Maar anyway, we dwalen af. En we hebben maar 20 minuten. Ik zou bij PSV nu zeggen van, sorry, 3-4 miljoen is uitstekend voor een jongen die nog 1 jaar contract heeft. Anders kijken we lekker verder. Want ik vind Vogel eigenlijk best een goede keeper, uiteindelijk. Ondanks dat hij heel raar begon, ben ik niet zo negatief over Vogel.
Nee, ik zou eventjes, Rick Elfrink, onze Eindhoven's Dagblad collega, die ging ook nog even in over die 6 miljoen, hè, die nu gevraagd zou zijn vanuit Twente.
Een keeper is normaal gesproken ietsjes minder, wordt daarvoor betaald dan een goede speler, en zeker een scorende speler. Lijkt mij 6 miljoen, of in ieder geval ruim 6 miljoen, lijkt mij behoorlijk aan de prijs.
Welke keeper hebben we voor het laatst 6 miljoen voor betaald in de Eredivisie?
Ja, daarom. En een keeper die alles nog moet bewijzen. Want het is een hartstikke leuk talent. En ik snap ook best dat PSV in hem wil investeren. Het kan best binnen 2 jaar een hele goede keeper zijn. Maar maakt ook nog wel zijn fouten bij Twente. En is ook nog wel eens onrustig in zijn spel. Dus nee, ik kan PSV hier wel volgen als die op een gegeven moment zeggen van, ja, jammer, dan gaan we naar Pietje Puk uit Zwitserland. En dan is het jammer, maar helaas.
Typisch Zwitserse naam ook, Pietje Puk, inderdaad. Ja, dat klopt.
Ja. Nee, maar voor Drommel, kijk, voor de Nederlandse keepers zou het wel veel beter zijn als die transfer doorgaat. Want Drommel is wel één zo'n keeper die talent heeft en die het ook echt nodig heeft om bij een grotere club te gaan spelen. Dus voor in het belang van het Nederlandse voetbal dient deze transfer doorgang te vinden.
AZ heeft natuurlijk de afgelopen weken weer een beetje de weg naar boven gevonden. Verloor dan wel de topwedstrijd tegen Vitesse. En ze vroegen bij AZ-TV ook aan Jansen van, joh, ga je nou tegen PSV anders spelen? Want daar zijn alle toppers weer terug aan het komen. Gakpo's terug aan het komen, Gutsen. Ga je iets anders spelen? Toen zei hij dit.
Als we ons aanpassen, doen we dat om er beter van te worden. We hebben ze verslagen op een manier waar AZ herkenbaar voetbal heeft gespeeld in Eindhoven. Dat zal komend weekend niet anders zijn.
Gewoon niet willen aanpassen. Weet je, wij zijn AZ, we gaan voetballen zoals we het altijd doen. Nou, wel terecht, ja, toch?
Terecht,
mooi,
toch?
Ja, en mooi ook, toch? Dat je het gewoon zegt.
Ja, logisch. En ik ben ook wel benieuwd wat ze met het contract van Pascal Jansen gaan doen.
Ja.
Kijk, het is niet de meest opvallende kleurrijke trainer van Nederland. Hele fatsoenlijke kerel. Komt goed uit zijn woorden. Heel beschaafd. Spelers zijn ook heel enthousiast over hem.
Ja.
En staat er bij AZ ook echt heel goed op. Ze willen eigenlijk met hem een soortzelfde weg gaan volgen als dat ze met Arne Slot hebben gedaan. En dat zien ze ook echt in hem. Alleen vorige week maakte hij tactisch tegen Vitesse, maakte hij een tactische blunder, kun je zeggen, door speelstijl echt aan te passen. Maar over de hele linie presteert hij natuurlijk best prima, dus wie weet blijft hij gewoon. En dan halen ze dit keer geen Louis van Gaal, Dik Advocaat of Ronald Koeman, maar bouwen ze het gewoon rustig op met Pascal Jansen.
Ja, plek 2 is natuurlijk voorronde Champions League. Dat is belangrijk voor PSV, maar voor AZ natuurlijk ook mooi meegenomen als je dat kan spelen. Daarna komt dan die plekken voor de Europa League. Dat heeft te maken met de beker. En de play-offs gaan natuurlijk ook nog een plek in de Conference League. Want dat vergeet je bijna dat we dit jaar nog voor hele andere competities gaan spelen ook nog, hè?
Nou, het merkwaardige is dat heel veel mensen die in het voetbal werken, dat die dat zelfs niet eens in de gaten hebben.
Nee.
Die hebben eigenlijk nog, het besef is nog totaal niet neergedaald dat de Nederlandse clubs bijna allemaal in de Conference League gaan spelen. Dus eigenlijk een soort Europa Cup 3 toernooi, zoals je dat vroeger had. Een derde Europese toernooi. Er zijn nog heel veel clubs, die waren ergens in februari, dachten die nog, zelfs bij Feyenoord dachten nog een aantal mensen, dat ze gewoon voor een Europa League plek speelden. Nou, dat is helaas niet zo. Dat derde toernooi kan best leuk worden, maar je komt eerder in Minsk uit dan in, Lissabon.
Ja.
Of in Londen.
Maar dat betekent voor Feyenoord, Feyenoord is dus een ploeg die Conference League voorlopig gaat spelen als die play-offs zouden winnen.
Ja, het kan financieel nog best oké zijn. Ja, als je goed presteert in die Conference League, dan kan je echt nog wel aardig geld verdienen vanuit Feyenoord perspectief. Maar het heeft wel veel minder glans en dat gaan we volgend jaar merken.
Ja, voordat we gaan afronden, moeten we nog wel even
de huiskamervraag
beantwoorden. Want we zitten bijna op het einde van deze show. De huiskamervraag.
Ja, het was natuurlijk een beetje een instinker, want het ging hier om een vrouwen-international. Waar trouwens helemaal niks mis mee is. Jeannette van der Laan, hè?
En ze was dolgelukkig mee en ze gaf ook een heerlijk voetbalantwoord trouwens vandaag.
Je pakt echt een prijs. Ja. En in voetbaltermen kun je dan zeggen van zilver is verliezen. Maar dat werkt in de politiek niet zo, hoor.
Nee, nee.
Dit is echt het goud van D66.
Ja, dat was inderdaad echt een voetbalinterview.
Ja.
Nee, maar leuk. En ik hoop dat ze zich hard maken voor de sport. En even serieus, want dit afgelopen kabinet heeft natuurlijk helemaal niets voor de sport gedaan. En dan heb ik het met name over de breedte sport. Dan hebben ze vreselijk in de kou laten staan. Ook in de kabinetsplannen of in de verkiezingsplannen stond amper iets over sport. Nou, laten we hopen dat Jeanette daar een beetje verandering in kan brengen.
En welke man zou de Kamer in moeten over 4 jaar?
Ik zou voor Peter Houtman zijn. Gewoon voor het gevoel. Peter, aardigste man van Nederland.
We zijn er, Sjoerd. Ik spreek je volgende week weer voor een nieuwe stuurlui.
Oké. Okay.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder-overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het uber saaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje, die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met 2 jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.